Gemeente, vooraf enkele mededelingen. Aanstaande donderdagmiddag zal er weer ouderenmiddag worden gehouden. Aanvang 2:30. En aanstaande vrijdagavond zal er in het kader van het huwelijkspastoraat een eerste avond worden gehouden voor jonggehuwden en degenen die zich voorbereiden op het huwelijk. We beginnen om 8:00 in de zaal van de kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Wij delen u ook mee dat de dankdagcollecte het bedrag heeft opgebracht van €20.041. Na de Heere zeggen wij u allen heel hartelijk dank. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, in de Heere Jezus Christus en in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 25, de versen 4 en 6. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen. Psalm 25, versen 4 en 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? gemeente, wij willen eerst luisteren naar de heilige wet des Heren. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 51 vers 5 naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daar twee gedeelten uit lezen. Eerst uit Jozua 13, de versen 1 tot en met 7. Eerst uit Jozua hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 7. Jozua nu was oud, welbedaagd. En de Heere zeide tot hem, gij zijt oud geworden, welbedaagd. En er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. Dit is het land dat overgebleven is. Al de grenzen der Filistijnen en het ganse Gezuri, van de Sichor die vooraan Egypte is, tot aan de landpaal van Ekron tegen het noorden, dat de Kanaanieten toegerekend wordt, 5 vorsten der Filistijnen, de Gazatiet en Asdodiet, de Askeloniet, de Getiet en Ekroniet en de Avieten. Van het zuiden het ganse land der Kanaanieten en Meara, die van de Sidoniërs is tot Afek toe, tot aan de landpalen der Amorieten. Daartoe het land der Giblieten en de ganse Libanon tegen de opgang der zon, van Baal Gad onder aan de berg Hermon, tot aan de ingang van Hamat. Allen die op het gebergte wonen van de Libanon af tot Misrefot Maim toe, al de Sidoniërs. Ik zal hen verdrijven van het aangezicht der kinderen Israëls. Alleen maak dat het Israël ten erfdeel vallen, gelijk als ik u geboden heb. En nu deel dit land tot een erfdeel aan de 9 stammen en de halve stam van Manasse. Tot zover de eerste schriftlezing, Jozua 13. Nu een paar hoofdstukken verder in Jozua 19. Jozua 19. De laatste verzen, 49 tot en met 51. Jozua 19, verzen 49 tot het einde. En daar lezen wij opnieuw het woord van de Heere. Toen zij nu geëindigd hadden het land erfelijk te delen naar zijn landpalen, zo gaven de kinderen Israëls Jozua de zoon van Nun een erfdeel in het midden van hen. Naar de mond des Heren gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Timnat-Sera, op het gebergte van Ephraim. En hij bouwde die stad en woonde in dezelfde. Dit zijn de erfdelen welke Eleazar de priester en Jozua de zoon van Nun en de hoofden der vaderen van de stammen door het lot aan de kinderen Israëls erfelijk uitdeelden te Silo, voor het aangezicht des Heren, aan de deur van de tent der samenkomst. Aldus maakten zij een einde van het uitdelen van het land. Tot zover de schriftlezing. De tekst vinden we in beide gedeelten. Eerst willen we nadenken over Jozua 13 vers 1. Vers 1 uit hoofdstuk 13. En daar lezen wij, Jozua nu was oud, welbedaagd. En de Heere zeide tot hem, gij zijt oud geworden, welbedaagd. En er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. En dan ook uit Jozua 19 willen we nadenken over 49 en 50. Versen 49 en 50. Toen zij nu geëindigd hadden het land erfelijk te delen naar zijn landpalen, zo gaven de kinderen Israëls Jozua, de zoon van Nun, een erfdeel in het midden van hen. Naar de mond des Heren gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Timnat-Sera, op het gebergte van Ephraim. En hij bouwde die stad en woonde in dezelfde. Tot zover de tekst voor de prediking. Gemeente, wij willen ook voorbeden doen voor broeder en zuster Teus van Dieren, die deze week met een groep van 16 personen naar Burkina Faso hopen te gaan in samenwerking met Woord en Daad. Dit gaat uit van het bedrijf van onze broeder van Dieren om daar concreet hulp te geven en een meisjeshuis daar te bouwen. We willen ook denken aan zuster Van der Kooi, die donderdag naar het ziekenhuis moet voor een behandeling aan haar pacemaker. En dan willen we ook denken aan de beide broeders Baan uit onze gemeente en broeder Van der Made, die beide naar Roemenië hopen te gaan deze week voor belangrijke gesprekken. Willen de heren dankzegging doen voor broeder Wielhouwer en ook voorbeden voor de operatie die nog moet komen. Zullen we samen bidden en danken. O levende en heerlijke God, u ziet alles wat er gebeurt en u bestuurt alle dingen. U bent waarlijk de koning der koningen. Er kan geen blad vallen van een boom zonder uw wil. Er kan geen haar van ons hoofd vallen zonder uw wil. En zo regeert u alles, de wisselingen van de seizoenen, ook ons eigen leven met alle ontwikkelingen daarin. Zo, Heere, belijden wij u dat u God bent, die alles bestuurt, dat u die grote, machtige, heerlijke God bent. En dat u nu ook bezig bent om uw kerk te bouwen. Dat u bezig bent u een kerk te vergaderen uit alle landen en talen en stammen. En daar willen wij u in het bijzonder voor danken. Dat u omziet naar deze wereld verloren in zonden en schuld. En we danken u dat u bewogen was, Heere Jezus, toen u op aarde was en dat u de scharen zag. En dat u dezelfde bent ook nu, want u bent gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dat u nog steeds met barmhartigheid bewogen bent en dat u, wanneer u het behaagt, dienaren uitzendt om het evangelie te verkondigen en ze werken in alle landen. Overal zijn uw knechten aan het werk, ook op deze dag, om uw kerk uit te breiden, om zondaren binnen de hemelse schuur te halen, om zo zondaren te hechten als parelen aan uw middelaarskroon. En we willen u erkennen en danken voor de verkondiging van het evangelie. En Heere, zo bent u het ook die uw kerk bewaart en uw kerk zegent en uw kerk onderhoudt en steunt. Heere, o, wat zouden wij doen zonder u? Dan waren wij al lang weggevaagd van deze wereld. Dan bestond de kerk ook niet meer. Maar omdat u regeert, daarom is er een kerk. En Heere, mogen wij u vragen, wanneer u alle mensen ziet waar ze wonen, en zo velen in nood, dan willen wij u ootmoedig vragen, Heere, of u dienaren wilt uitzenden, nog meer door heel de wereld heen. Ook hen die in afgelegen gebieden, hen die in rampgebieden wonen, hen die geen hoop hebben menselijke wijs gesproken, of u hen met het evangelie in aanraking wilt brengen. En of u door wat voor middel ook, of u mensen wilt trekken en bekeren, u kunt een gedeelte uit uw woord daarvoor gebruiken, u kunt een traktaat daarvoor gebruiken, een evangelie wat ergens verscholen ligt op de grond, kan iemand oprapen. En u kunt dat heiligen tot zijn bekering. Heere, wij vragen u ootmoedig of u nog velen wilt bekeren tot uw wonderbaar licht. Of u zo de kennis van uw naam wilt uitbreiden over deze aarde. dat uw naam heerlijk mag schitteren, dat uw vijanden voor u zullen bukken en buigen met diepe schaamte over alles wat zij gedaan hebben. En dat ze dan gewillig gemaakt worden door de kracht van uw geest om in uw wegen te gaan. En in plaats van tegen u in te gaan, dat ze dan verkondigers worden van uw evangelie. Heere, wij bidden u of u dit wonder wilt doen herhaaldelijk. Op vele plaatsen, dat velen u mogen kennen en dienen. Heere, zo zijn wij ook vanmorgen bijeengekomen om naar uw woord te luisteren. Geef dat wij zullen horen en luisteren met aandacht. Want u hebt ons ook deze gedeelten uit uw woord geïnspireerd en ons gegeven, opdat wij ervan zouden leren. Opdat het ons tot bekering zou brengen. Opdat we zouden leren bukken en buigen voor u. En dat we onszelf gewonnen leren geven aan u. Heere, wilt u zo werken met de majesteit van uw geest in ons midden. Wilt u de rijen doorgaan. Wilt u de rust opzeggen bij hen die een valse rust koesteren? En wilt u hen zeer onrustig maken en hen trekken tot u, dat ze gaan roepen tot de God van hemel en aarde om ontferming? Heere, wilt u ontdekken aan het kwaad dat wij bedrijven? Ook die kleine vossen die de wijngaard bederven, die kleine zonden die wij maar klein en gering achten, maar die ondertussen wel de werking van uw geest uitblussen. Heere God, geef dat wij een nauw leven mogen leiden, nauw in ons binnenste, nauw in onze gedachten, nauw in onze daden en woorden. En geef dat we gunnend en ruim voor anderen mogen zijn. Heere God, wij bidden u om uw ontferming en genade. Dat we niet alleen de naam hebben dat we christenen zijn. Maar dat we ook werkelijk volgers van de Heere Jezus Christus mogen zijn. Heere, wilt u toch met uw geest en genade krachtig in ons midden werken. Wij zijn in alles van u afhankelijk. We kunnen elkaar niet bekeren en de dominee kan dat niet, u alleen. Heere, wilt u opstaan en over Sion u ontfermen? Wilt u haar beschermen? Wilt u medelijden hebben met haar gruis? En wilt u zelf wonderen doen in ons midden? Zegen de kinderen, de jongens en de meisjes en de jongeren. Heere, wil hun harten kneden en vormen, dat ze gelukkig mogen worden, hier al in dit leven. Want ze zijn gelukkig wanneer ze in uw wegen gaan. Dan worden ze bewaard voor vele tranen. En dan hebben ze rust en dan ervaren ze werkelijke vreugde die er ligt in de omgang met u en in de omgang met anderen die u ook zoeken te vrezen. Heere God, bewaar ons, onze jeugd zo. Gedenk de ouderen, u kent hen, Heere. Ook met het ouder worden, met de moeiten die er zijn, wilt u vertroosting geven, ook bij weduwen. U kent ook de weduwen, ook hen die nog maar pas weduwe geworden zijn. Ze zijn u allen bekend. Heere, wilt u hen opzoeken en geef dat zij waarlijk weduwen mogen zijn. Dat wil zeggen dat zij op u vertrouwen, dat zij hun noten verdriet voor u uitschreien en bij u vertroosting ontvangen. Gedenk ook zo weduwnaren in uw genade en ook hen die een kind hebben moeten verliezen. Misschien wel in het verre verleden, zoveel jaren geleden, maar toch is het nog soms zo vers en zo pijnlijk. Heere, wilt u ook daar uw vertroosting en genade bewerken? Wees u ook bij de zieken, Heer, u kent hen, hen die thuis zijn, die niet in de kerk kunnen komen, hen die het moeilijk hebben, om wat voor reden ook. Heere, wilt u hen genezing geven en versterken? We bidden u voor zuster Van der Kooi, die deze week naar het ziekenhuis moet voor een dagopname, voor haar pacemaker bij haar hart. Heere, wilt u haar beschermen? Wilt u haar rust geven in haar ziel? En geef dat zij haar weg op u mag wentelen. En dat zij het ook mag zien voor zichzelf, dat u het wel zal maken met haar. Heer, ontferm u over haar in uw gunst. We zeggen u dank dat u broeder Wielhouwer ook hebt gespaard tijdens de hartkatheterisatie. Want ook zo'n behandeling is niet zonder gevaar. U hebt onze broeder beschermd. Heere, wil hem ook verder blijven gedenken. Ook wanneer hij nu wacht op een oproep om een open hartoperatie waarschijnlijk, of hoe de dokters het ook willen doen. Maar het is een ernstige zaak en wilt u, Heere, ook deze tijd van wachten heiligen aan het hart van onze broeder. Geef, Heere, dat wij de tijd zullen uitkopen en dat we u zullen aanlopen, nu nog wanneer het kan. En wilt u toch een verrassend God zijn, verlossing en genade voor genade schenken. Ondersteun hem dan in uw genade en gunst. Heere, gedenk ook broeder en zuster van dieren, wanneer zij met mensen van hun zaak naar Afrika willen reizen, in de droge Sahelgebied, in Burkina Faso. Heere, wilt u daar met uw geest hartelijk werken en geven dat ze niet alleen goed werk mogen doen, maar dat het ook tot geestelijke verrijking mag zijn. Dat ze bemoedigd mogen worden door uw woord. Wil hen beschermen en bewaren onderweg. En hen ook goed en nabij zijn naar lichaam en ziel. Heere, verblijd hen dan zo met uw daden. Gedenk, Heer, in uw gunst ook broeder Baan en broeder Van de Made, die deze week naar Roemenië hopen te reizen. Schenk hen een goede reis en een behouden thuiskomst. Geef kracht en wijsheid en inzicht bij de gesprekken die moeten plaatsvinden. En geef dat alles, ook in dit moeilijk werk, dat alles toch heel goed mag uitwerken. En dat ook daarin die mensen daar geholpen zullen worden. Maar boven alles dat uw naam daardoor geëerd mag worden. En dat de kerk uitgebreid zal worden. Heere God, wilt u zo in gunst en genade op ons neerzien. Breid u vleugelen over ons uit in deze dienst en geef uw knecht kracht en woorden om te spreken. Help ons bij het luisteren, ook thuis, wanneer we toch samen verbonden zijn. Om Jezus wil, in de wegneming van onze zonden. Amen. Gemeente, de eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zullen we dan zingen Psalm 34, de versen 6 en 9. 34, 6 en 9. Thank you. Geliefde gemeente, wanneer wij het boek Jozua overzien, dan kunnen we de volgende indeling daarvan maken. De hoofdstukken 1 tot en met 4 beschrijven dan de intocht in het land Kanaan. Hoofdstukken 5 tot en met 12 beschrijven de veroveringen van het beloofde land. En 13 tot en met 21 geeft een verdeling van het land Kanaan onder de stammen. En dan tenslotte hebben we de afscheidswoorden van Jozua in de hoofdstukken 22 tot en met 24, waarin Jozua het volk vermaant om de Heere te dienen en zijn wet te onderhouden. Dus met hoofdstuk 13 beginnen we aan een nieuw gedeelte van het boek Jozua. Tot zover hebben we de intocht gezien en de verovering van het land. Maar met hoofdstuk 13 begint dan de feitelijke verdeling van het land. En in de komende hoofdstukken zien we dan per stam uitgebreide aanduidingen van geografische plaatsen. En we zien hoe elk stam een bepaald gedeelte van dit land krijgt als hun erfdeel, hun erfenis, hun blijvend stamgebied. Zo heeft de Heere hen dat gegeven. Wel nu, wanneer wij al deze plaatsnamen bezien en al deze gemarkeerde grenzen lezen, dan denken wij al gauw dat dit wat saai is. En dat is ook enigszins wel te begrijpen, omdat het zo ver bij ons vandaan is. Wij kennen die plaatsnamen veelal niet meer. We proberen onze voorstellingen van te maken. Maar toch is dit niet saai. Toch is dit niet monotoon. Gods woord is nooit saai. Gods woord is rijk. Gods woord is vol leven. Vol vertroosting. Ook de gedeelte waar u en ik het misschien niet zo gauw in zien. Gods woord is het levende woord van God. En daarom moeten we ook alles ervan lezen. Ook niets overslaan. Ook niet die rijen met namen die u wel eens tegenkomt. Ook daar staan bijvoorbeeld wel eens teksten tussen die opeens licht werpen op iets. En al die mannen hebben geleefd, die namen die hebben geleefd voor het aangezicht van de Heere, maar ook hier deze plaatsnamen betekenen ons niet zoveel, maar wel heel veel voor het volk Israël. En daarom zijn deze geografische aanduidingen en deze komende hoofdstukken, ze zijn in feite schitterend. Want hier zien we de vervulling van wat de Heer aan Abraham beloofd had in Genesis 12 vers 7, aan uw zaad zal ik dit land geven. Dat hebben we deze week ook al genoemd, meen ik, in de dankdagdienst. Dat het voor het volk Israël zo bijzonder was. Hier is nu het land dat Abraham eens doorwandeld heeft met zijn kudden. En nu hebben wij het ontvangen. Het leek onmogelijk voor Abraham dat het ooit zou gebeuren. En het volk kon tegen elkaar zeggen, God heeft gedaan wat hij aan onze vader Abraham beloofd had. Nu hebben wij nu Jozua 13, 1 tot en met 7 gelezen. En dat vormt dan de feitelijke inleiding tot de verdeling van het land. Bij vers 8, hier in hoofdstuk 13, vinden we eerst nog een herhaling van de verdeling van het Oost-Jordaanse land, het Overjordaanse land, wat gegeven was aan de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. En dan als u de hoofdstukken 14 tot en met 21 leest, dan zien we een beschrijving van de verdeling van het land Kanaan onder de overblijvende 9,5 stam. En zo kunnen we zien hier in hoofdstuk 13 en de komende hoofdstukken, en het eindigt dan eigenlijk bij het einde van hoofdstuk 19, dat Jozua het land verdeelt. En daar willen we met elkaar over nadenken. Jozua verdeelt het land. En dan zien we drie gedachten die daar naar voren komen. Ten eerste zijn leeftijd. Ten tweede zijn taak. En ten derde zijn erfdeel. Dus Jozua verdeelt het land. We zien zijn leeftijd, daar spreekt 13 vers 1 over. En zijn taak, dat zien we hier in dit gedeelte ook. En zijn erfdeel. Wel nu, we lezen in vers 1 dat Jozua oud geworden is. Hij is nu een oude man. Hoe oud was Jozua? Ja, de Bijbel vermeldt ons dat niet. De schrift zegt wel dat Jozua 110 jaren oud was toen hij stierf. Dat lezen we in 24 vers 29. En daarvoor heeft hij nog een poos geleefd. We kunnen wel aannemen jaren geleefd in zijn eigen erfdeel. Hij heeft toch die stad, dat dorp, die huizen, die stad heeft hij gebouwd. En heeft hij gewoond. Met zijn kinderen en zijn afstammelingen. Maar hoe oud zou Jozua nu geweest zijn? U moet weten dat Jozua en Caleb waren de enige oude mannen in het volk Israël. De anderen waren tenminste 20 jaar of meer jonger. Omdat heel dat geslacht van Jozua en Caleb gestorven was tijdens de woestijnreis. En jongens en meisjes, jullie weten wel dat die mensen moesten allemaal sterven. Omdat ze de Heeren niet geloofd hadden. Maar Caleb en Jozua, zij bleven trouw aan de Heeren. Die beide verspieders die het goed gezegd hebben. Die een goed gerucht van het land gaven. En zij zouden wel dat beloofde land binnengaan. En zo zijn Jozua en Caleb beide de oudste mannen van Israël. En u moet bedenken dat 2 jaar na de uittocht, toen waren ze bij Kades Barnea, toen heeft Mozes hen, de 12 verspieders, uitgezonden in het land Kanaan. Toen waren Jozua en Caleb al de oudsten van hun stammen. Hoeft niet te betekenen dat ze inderdaad oudst in leeftijd waren, maar ze waren wel leiders van hun stammen. En Caleb was toen 40 jaar. Dat beschrijft hij in het volgende hoofdstuk of daarna. Toen was Caleb 40. Nu is hij inmiddels 85 jaar geworden. En Jozua zal waarschijnlijk wel ouder geweest zijn, omdat God hem aangewezen had om leider te zijn over het volk. En hij was ook al de persoonlijke adjudant van Mozes geworden, ook al aan het begin van de woestijnreis. Hij was al aangewezen om leider van het leger te zijn. Dus hij zal wel ouder zijn geweest dan Caleb. We kunnen wel gevoeglijk aannemen, en dat doen de commentatoren ook, dat Jozua nu ongeveer 90 jaar oud geweest zal zijn. En dat hij nog 20 jaar geleefd heeft in zijn erfdeel. 90 jaar, dat was toen ook al een hele leeftijd. We denken maar aan het lied van Mozes, Psalm 90 vers 10. Waarin hij zegt, dan gaan de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo we zeer sterk zijn, 80 jaren. Dus dat Jozua nu 90 mag zijn, is wel een voorbeeld, een toonbeeld van Gods goedheid over zijn leven. En ook hierin heeft de Heere God hem beloond voor zijn trouw en voor zijn ijver in de dienst van God. Duizenden van zijn tijdgenoten. En ook Mozes, die mochten dat beloofde land niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Maar Jozua mocht er zelfs wonen. Als iemand vandaag 90 jaar wordt, dan is dat ook een hele leeftijd. Verschillenden in de gemeente zijn die leeftijd al gepasseerd. Maar als iemand 100 jaar oud wordt, dan wordt dit wel als een grote mijlpaal beschouwd. Een hele leeftijd. Ik heb 1 of 2 meegemaakt in mijn ambtelijke periode die zo oud werden. En dan lijkt het toch een onafzienbare tijd. Je zal toch maar 100 jaar oud worden. Maar wanneer u Jozua ernaar gevraagd zou hebben, dan had hij u in navolging van Mozes gezegd, het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Want het leven gaat snel. En als u wat ouder geworden bent, dan beaamt u dat. U zegt, waar is toch de tijd gebleven? Het gaat zo snel. Dat is om van te schrikken eigenlijk. Zo snel als de tijd gaat, maar eigenlijk hoeven we alleen maar van te schrikken wanneer we nog onverzoend zijn met God. Wanneer de Heer Jezus Christus niet onze borg en middelaar geworden is, dan moeten we schrikken dat de tijd, de genadetijd, zo snel voorbij gaat. En laten wij ons er nou op bij bepalen dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En iedere dag is er 1. We zeggen toch ook, het telt af. Elke dag is een dag dichter bij de dood. Houden we daar rekening mee? Beseffen wat er staat in Hebreeën 9, 27. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Kunt u in dat oordeel van God staan? Hebt u een borg voor uw ziel? Hij wordt u aangeboden. Hij wordt u gepredikt. Hij is niet ver bij u vandaan. Hij is nabij u in zijn woord. Daar hoort u hem tot u spreken. Luistert u met aandacht. Antwoordt u die stem die tot u komt. Bid u, Heere, ken mijn hart. En toets mij en zie hoe het met mij van binnen gesteld is. En leer mij u te volgen. U aan te hangen, met u te leven, weest u mijn borg. Want het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel. Maar er staat ook in Johannes 5, vers 24, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wanneer de Heere Jezus uw borg, uw middelaar, uw rots, uw hoop, uw leven geworden is, dan mag u uitzien met verwachting. En dan zult u dagelijks uw eigen leven onderzoeken. En dan zult u dagelijks ook die goede strijd des geloofs kennen. En dan zult u dagelijks ook de Heere aankleven. Want dan weet u ook dat u niet zonder hem kunt. Dan is hij uw leven geworden. En dan zal de dood niet meer de koning der verschrikking voor u zijn. Maar een vredebode. Dan mag het gelden voor u wat de apostel zegt in Romeinen 13, vers 11. De zaligheid is ons nu nader. De zaligheid is ons nu dichterbij gekomen dan toen wij eerst geloofd hebben. Zo is het een zegen om oud te worden. Maar als wij oud geworden zijn en nog geen vrede met God hebben, weet dan dat God nog steeds dezelfde is die u nodigt om tot hem te komen. Beleid het voor hem dat u midden in de dood ligt. En zoek het leven buiten uzelf in hem. Want bij de Heere Jezus Christus is nog steeds genade te ontvangen voor de voornaamste der zondaren. En zijn bloed is volkomen genoeg, ook voor u, ook wanneer u oud geworden bent. Wel nu, Jozua is nu een oude man geworden, zegt de tekst. En nu houdt de Heere rekening met de omstandigheid van zijn knechten. De Heere kent hun omstandigheden en God heeft zorg. Zorg. Voor Jozua en voor al zijn knechten. De Heere is barmhartig aan hen. Want de Heere weet wat ze aankunnen en wat ze niet aankunnen. En als we ouder worden, dan kan het anders worden in het leven. Dan kunnen we misschien niet meer hetzelfde werk doen als wat we eerder deden. Toen Jozua jonger was, toen moest hij de oorlogen des Heeren voeren. Nu is hij oud. En nu hoeft Jozua ook niet meer te strijden. En wanneer men oud geworden is, dan zal de taak in het leven ook anders worden. Jozua krijgt ook een andere taak. Nu moet hij het land Israël verdelen. De veroveringen die Jozua moet uitvoeren zijn achter de rug. En wat dat betreft is Jozua klaar, maar Jozua krijgt nog geen ontslag. De Heere heeft een andere taak. Een taak wat meer gepast is bij hem. Het verdelen van het land. Een werk dat minder zwaar is. Een werk dat met minder inspanning verricht kan worden. En hij is nu de uitgerekende man om dit te doen. Omdat hij zoveel aanzien heeft onder het volk. De Heer heeft gedaan wat hij aan Jozua eerder gezegd had. In Jozua 3 vers 7, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël. En dat wordt bevestigd in Jozua 4 vers 14, dat te dienzelfde dagen maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van het ganse Israël. En ze vreesden hem gelijk als zij Mozes gevreesd hadden. En zo was Jozua een man van aanzien geworden. Hij bleef zelf heel ootmoedig. Dat zullen we ook nog zien. Hij dacht zelf gering van zichzelf. Maar hij was wel een man van gezag. En wanneer nu het land verdeeld moet worden en het erfdeel bepaald moest worden voor elke stam, dan moet het wel gebeuren door een man die gezag heeft. Anders kan het ook nog eens misgaan. Er kan er ook ruzie komen. En zo heeft de Heere deze man Gods, Jozua, die deze taak gegeven. En we denken nou over zijn taak. Nou, hier in hoofdstuk 13 lezen wij dat de Heere zegt aan Jozua dat er nog veel land veroverd kan worden. En er is zeer veel land overgebleven om dat erfelijk te bezitten. Maar dat zal niet de taak van Jozua zijn. Dat zal de taak van het volk zijn. Het centrale gedeelte van Kanaan is onderworpen. Dat is helemaal in handen van Israël. Maar er zijn nog gebieden daaromheen die veroverd kunnen worden. En wanneer wij deze geografische aanduidingen bezien, het is voor ons wat moeilijk om het allemaal te bepalen, maar het slaat hierop dat in het zuidwesten van het land, bij het land van de Filistijnen en ook nog daarachter in de richting van Egypte, daar zijn nog gebieden die Israël moet innemen. En dan beschrijft de Heere ook een brede strook land in het noorden van Kanaan, zo tegen de Libanon aan, Hermon en nog daarboven. Nog ten noorden daarvan. Dat was een heel gebied. En de Heere zegt Israël dat ze ook dat land nog moeten veroveren. Ze hebben al aanzienlijke overwinningen behaald. En het grootste gedeelte van het land is nu in hun bezit. Maar deze rondomliggende gebieden moeten ook nog veroverd worden, zei de Heere. En dat was de taak nu niet van Jozua, maar van het volk. En die overgebleven Kanaanieten, die vormen nu geen bedreiging meer voor Israël. Ze houden zich dan ook rustig. Maar toch zullen ze verdreven moeten worden, anders zullen ze een aanstoot vormen voor het volk. En hen weer tot zonden en afval van de Heere leiden. En zo vermaant Jozua het volk. Dat er nog meer veroverd kan worden. Nu zegt Matthew Henry in zijn commentaar hierop drie redenen waarom Jozua dit aan hen zegt. Hij zegt: het volk Israël moet beseffen dat de Heere zo goed voor hen was, dat hij hen dit goede land gegeven had. En daarom moeten ze ook bereid zijn om hem te dienen en lief te hebben. Moeten ze bereid zijn om hem te gehoorzamen. Dus Jozua vermaant hen hier en zegt: er is nog land te veroveren. Opdat het volk bereid zou zijn. En dat ze uit liefde tot de Heere, vanwege al de goedheid van God, dit zouden doen. En ook zegt Jozua dit, opdat ze geen verbond zullen sluiten met die volkeren, want dan zullen die volkeren hen tot zonde verleiden. Ze mogen hun gewoonte niet overnemen. Daarom zegt Jozua ook: verover dat ander gebied. En tenslotte zegt Jozua dat Israël die laatste uitvoeringen, deze laatste veroveringen moet uitvoeren, opdat ze gewillig zullen zijn. En dat ze ook niet maar hun bereidwilligheid tot oorlog zullen verliezen. Ze moeten niet gaan rusten op hun lauweren. Ze mogen niet denken: het is nu genoeg. Maar ze moeten bereid zijn. Uit dankbaarheid voor de goedheid van God. En om niet verontreinigd te worden met deze volkeren, moeten ze bereid en gewillig zijn om nog deze taak van de Heere op zich te nemen. En zo geldt het ook in het leven van een kind van God. Wanneer de Heere genade gegeven heeft in het verleden, dan betekent dat niet dat u daar nu wel op kunt rusten. Wanneer u een strijd gevoerd hebt en de Heer heeft u er doorheen geleid, dan kunt u nu niet denken: nou is het wel genoeg geweest. Maar als het goed is, dan zal er ook liefde in uw hart zijn voor de Heer. En dan zult u ook onder de indruk zijn van zijn zorg en zijn goedheid voor u. En dan moet het toch ook een bereidheid zijn om die strijd verder aan te gaan. Een strijd tegen zondige gewoonten. Een zelftucht te oefenen. Een zelfdiscipline uit te voeren over uw eigen leven. Hoe leef ik? Hoe wil dat de Heer ik zal leven? En zo is het toch, als het goed is, een voortdurende strijd tegen de zonde. Ook al bent u oud geworden, die strijd blijft. En zo mag een kind van God ook niet de strijd opgeven. Als u de strijd zou opgeven en eigenlijk maar heel slap zou gaan leven, dan zou u nog verontreinigd worden door deze zonden. En dan kon de zonde uw leven nog verwoesten en vernietigen. Nooit kunt u zeggen: het is nu wel genoeg. Nu is er wel genoeg gestreden, zolang u hier op aarde bent. De Heere roept u de strijd des geloofs voort te zetten tot het einde toe. Niet opgeven, maar volharden. En zo zijn er ook hen die eerst tegen de wereld streden, die heel principieel waren, heel standvastig leken. En die ook streden tegen de verdorven lusten van hun eigen hart, maar die daarna verslappen en het maar wat voor gezien houden. Ik heb het al zo lang gedaan. Moet het nou allemaal nog steeds zo precies en zo moeilijk? Dat is ook een verleiding bij het klimmen van de jaren om slap te worden. Dat mag niet. Strijd, de goede strijd des geloofs. Zo moest Israël ook strijdvaardig blijven. Ze mochten geen verbond sluiten met de Kanaanieten. En zo mogen wij ook niet. Datgene wat niet goed is. Verdragen. En toestaan in ons leven. U ziet een voorbeeld daarvan in de apostel Paulus. Die man die zo gestreden heeft voor de Heere. Die zoveel geleden heeft voor de Heere. Maar hij ging er nooit vanuit dat hij nog wel genoeg gestreden had. Hij ging er nooit vanuit, ik heb nog wel genoeg brieven geschreven. En nou kan het wel, nou is het welletjes. En ik heb nu zulke grote vorderingen gemaakt in het geestelijke leven. Ik heb nu toch wel zo'n inzicht gekregen. Ik kan het nu wel rustig aandoen. Nou, zo was het helemaal niet bij Paulus. Hij streed tot het laatste toe. Tegen Timotheus zegt hij aan het einde van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. En nu is voorts voor mij weggelegd de onverwelkelijke krans der heerlijkheid. En in Filippenzen 3 vers 12 zegt hij, niet dat ik het al reeds gekregen heb. Of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook gegrepen, of ik het ook grijpen mocht. Ik acht niet dat ik het gegrepen heb. Eén ding doe ik, vergetend hetgeen achter is en strekkende mij naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Maar wat de Heer u ook geleerd heeft, er is nog veel meer te leren. U hebt misschien voortgang gemaakt. Er is nog veel meer voortgang te maken. Er is nog veel meer te kennen uit die onuitputtelijke bron van Christus. En besef toch dat de allerheiligste van Gods kinderen alleen maar een klein beginsel hebben van deze volmaakte gehoorzaamheid. Daarom zoekt hem te mogen kennen. En de kracht van zijn opstanding, van zijn vernieuwing, doorgaande vernieuwing in uw leven. Het is niet alleen dat het volk een taak ontvangt, maar Jozua ontvangt ook een taak, dat hebben we gezien. Hij moet het land verdelen. En dat heeft Jozua ook gedaan. Hij heeft het helemaal afgemaakt. In hoofdstuk 19, vers 49 lezen we, toen ze nu geëindigd hadden het land erfelijk te delen naar zijn landpalen. Een landpaal, dat is een grenspaal. Dat zijn de grenzen, de landpalen, jongens en meisjes, dat betekent de grenzen van het land. Dus toen hebben ze de grenzen van al die verschillende stamgebieden precies aangegeven. En dat moest Jozua doen, dat heeft hij gedaan en dat heeft hij volbracht. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Nou, Jozua nam de leiding. Ja, maar hoe is dat gebeurd dan? Nou, het land werd ingedeeld in verschillende stukken. En toen hebben ze het lot geworpen. Dat lees je in 18 vers 10. Toen wierp Jozua het lot voor hen, te Silo, voor het aangezicht des Heren. En Jozua deelde aldaar aan de kinderen Israëls het land naar hun afdelingen. Zo werd het gebeurd. En zo heeft Jozua zijn werk volbracht. En zo kreeg elk stam zijn eigen erfdeel. En zo heeft Jozua hen in het land van de rust gebracht. Wat een zegen. Heel Israël zat nu onder zijn vijgenboom. Had zijn wijngaard, had zijn eigen stuk land. Een vruchtbaar land, een land overvloeiende van melk en honing. Ze waren nu niet meer in Egypte, niet meer in de woestijn, niet meer in de wildernis. Nu waren ze in hun eigen land. In vrede. Jozua heeft hen gebracht in het land van de rust. En dan mogen we zien op de meerdere Jozua. de Heer Jezus Christus. Hij heeft ook gestreden. Hij heeft ook zijn taak volbracht. En hij heeft ook de overwinning behaald. Hij heeft het hemelse Kanaan geopend. En daar blijft er een rust over voor het volk van God. Een rust die verdiend is door de Heere Jezus. En we zien hier bij Jozua een beeld van de heerlijke zaligmaker die alles verdiend heeft voor zijn volk. Hij heeft een rijke buit voor hen verkregen en nu deelt hij die buit uit. En hij doet het nu al tijdens dit leven. Hij geeft nu al genadegaven van zijn overwinningsbuit. Hij geeft zijn geest die leven geeft en vrede schenkt, die kracht toedeelt. En hij geeft zijn zegen in het dagelijkse leven, gebedsverhoringen. Hij geeft verzoening van de zonden, een nieuw godzalig leven. Maar uiteindelijk zal hij geven het eeuwige leven in het vaderhuis hierboven. Deze Jezus, de Griekse naam voor Jozua, hij leidt zijn volk in de eeuwige rust. Alles wat zijn kerk ontvangt, ontvangt zij uit hem. Zonder Jozua zou er geen erfenis geweest zijn. En zonder de Heere Jezus Christus is er geen hemelse erfenis. En zijn er geen weldaden in dit leven. Elke weldaad die u ontvangt, komt van hem uit zijn verdiensten. Ach, laten wij toch verbonden zijn aan deze zaligmaker. Als we nog zonder hem leven, als we hem niet lief hebben met alles wat we hebben, dan liggen we onder zijn vloek. Dan koersen we af op de eeuwige dood. Zonder gehoorzaamheid aan hem zult u hier een ellendig leven hebben en straks eeuwig verloren gaan. Maar hij heeft de rust verdiend. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En hij roept ons toe, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat geldt vooral voor hen die erachter zijn gekomen dat ze zichzelf geen verlossing kunnen geven. Die moeten beleiden dat ze midden in de dood liggen. Ze kunnen zichzelf niet meer helpen. En ze zijn afhankelijk geworden van zijn werk in hun leven. Vlucht maar tot hem. Wentel u weg op de Heere. Vertrouw op hem. Hij heeft alles volbracht en daarom kunt u zalig worden. Jozua had een taak. Het volk Israël had een taak. En wij hebben ook een taak. We gaan in heel de breedte van de schrift kijken. Wij hebben ook een taak. Jongelui, waarom leven jullie? Wat is het doel van je leven? Jongens en meisjes, waarom heeft God jullie in deze wereld gezet? Vaders en moeders, ouders. Wat is onze taak? Wat je taak is? Om rijk te worden. En dan? Nou, dan ben ik heel rijk. En dan? Dan moet je dit leven uit. En dan? Dan krijgt een ander je rijkdom. Je kunt niets meenemen. Is het om heel beroemd te worden bij de wereld? Betekent niks hoor, het is lucht. Het is lucht. Weet je wat je taak is? Om zalig te worden. Dat is je taak. Dat is belangrijker dan al het andere. Natuurlijk moet je hard studeren voor je examen. En natuurlijk moeten we ons best doen op het werk. En natuurlijk moeten we ons huis en spulletjes goed en netjes erbij houden. Maar uiteindelijk is onze taak dit, dat wij zalig moeten worden. Dat zegt de Bijbel. Handelingen 4 vers 12. Er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Misschien maken wij ons druk om zoveel zaken. Misschien maken wij ons te druk om zoveel zaken in het leven. En misschien leggen we onszelf heel veel taken op. Die we eigenlijk niet eens hoeven te dragen. En er zijn zoveel zaken waar we achteraan moeten. Maar het belangrijkste is dat u zalig moet worden. En waar leer je dat? Op je knieën voor de Heere in de binnenkamer. Daar moet alles wijken. Ook uw lieve vrouw en uw lieve man. Ook uw kinderen dan op dat moment. Dan bent u alleen met God. Met zijn woord. Dat is het belangrijkste. Bent u bezig deze taak te vervullen? Of vult u misschien nu uw leven met alle mogelijke taken, zodat u straks spijt hebt? Ik heb gerend en van alles gedaan. Op Vlakke houden wij van hard werken. Dat is een goede zaak. Maar die ene taak, die mogen we toch niet verwaarlozen. Want dan mislukt ons leven totaal. Maar dan tenslotte zien we ook nog het erfdeel wat Jozua ontvangen heeft. In Jozua 19 vers 49, ze hadden geëindigd, ze waren klaar het land erfelijk te verdelen. En toen gaven de kinderen Israëls aan Jozua, de zoon van Nun, een erfdeel in het midden van hen. Naar de mond des Heren gaven ze hem die stad welke hij begeerde, Timnat-Sera, op het gebergte van Ephraim. Dus toen ze klaar waren met het verdelen van het land, toen kreeg Jozua ook een erfdeel. Al was hij de oudste van de Israëlieten, al was hij de grootste onder hen, al was hij legeraanvoerder geweest en al had hij het land Canaan veroverd voor het volk Israël, hij kreeg als allerlaatste een erfdeel toegewezen. Zo wilde Jozua het ook. Hij wilde niet op de voorgrond staan, hij wilde dienen. Hij had liefde tot zijn volk en tot dit land en tot de Heere. Hij had als eerste een erfdeel kunnen eisen voor hem, voor zichzelf en voor zijn familie. Maar deze held van God was gericht op het welzijn van het volk. En hij cijferde zichzelf weg. Eerst zocht hij de belangen van het volk Israël en niet zijn eigen belang. Hij was bereid om geen erfdeel te hebben, zolang niet iedereen van het volk een eigen erfdeel had. En hierin is Jozua een voorbeeld. Een voorbeeld van hoe we hebben te leiden. Hoe we leiding moeten geven. Misschien bent u in een leidinggevende positie. Misschien op school of in het ziekenhuis of op uw werk of op uw zaak of misschien de kerk of waar dan ook. Hoe moeten wij leiding geven? Hoe moet een vader leiding geven aan zijn huisgezin? Door eerst het belang van de anderen, ons personeel, onze ondergeschikten, onze gezinsleden te zoeken. Zo leiden wij. Niet door te nemen, maar door te geven. Door gewillig te zijn. Niet ons eigen belang te zoeken, niet onze eigen rust te zoeken. Maar het belang van de ander. Zo heeft de Heere Jezus ook leiding gegeven. Hij heeft voor zijn discipelen gezorgd. Hij heeft hen onderwezen, maar hij was gericht op hun welzijn. En toen ze hem kwamen arresteren, toen zei hij, laat deze dan heen gaan. Dat was geen verzoek, maar dat was een gebod die hij met macht uitsprak aan zijn vervolgers. Indien ge mij dan zoekt, laat deze heen gaan. Want hij had zorg voor zijn schapen. Al werd hij de herder geslagen, hij liet de schapen verzorgd achter. Want deze meerdere Jozua heeft niet zijn eigen belang gezocht, maar het belang van zijn schapen. Zo heeft Jozua ook als laatste pas een erfdeel voor zichzelf verkregen. En toen vroeg hij Timnat-Sera op het gebergte van Efraïm. Jozua hoorde bij het volk van Efraïm. En de tabernakel was ook te Silo, dat was ook in het gebied van Efraïm toen. Waarschijnlijk wilde Jozua ook dicht bij de tabernakel zijn. Maar hoe het ook zij, dit was een gebied dat hij begeerde. En hij kreeg het ook. En er staat er iets bij. Naar de mond des Heren gaven zij hem die stad welke hij begeerde. Het was God zelf die op een of andere manier duidelijk maakte, dit is het land, het stuk wat ik aan Jozua wil geven. En dat gaf hem bijzondere vreugde. Het was waarschijnlijk eens een belofte die Jozua eens gekregen had, zoals Caleb ook een soortgelijke belofte kreeg. Maar in ieder geval, het was een vreugde voor Jozua om dat stuk van het land te ontvangen. En zo kreeg hij dit land. Het volk gaf het aan Jozua, staat er. Hij was de leider van het volk. Hij had het kunnen nemen. Maar hij liet het volk het hem geven. En zo zien we deze held van God. Die zoveel gedaan had voor het volk. Dat hij zichzelf niet verhief. En hij heeft zichzelf niet verhoogd. En hij was niet eigenwijs geworden. Hij was ootmoedig. Want kijk, wanneer u een leven leid dat dicht bij de Heer is, dan wordt u ook nederig. Wanneer de Heer u oefent in de godzaligheid, dan gaat u ook klein van uzelf denken. Dan hebt u ook geen eisen. Dan leert u ook dat alles wat u hebt vrije genade is. Want de Heer heeft geen hoge mensen in zijn dienst, maar mensen die klein geworden zijn. En hoe nauwer de omgang met de Heer, hoe ootmoediger u wordt. Nou, zo was Jozua ook. Hij nam niets. Hij kreeg het. En hij vertrouwde op zijn God. Hij was rijk in de belofte van God. Hij wist, de Heer zal voor mij zorgen. Zo mocht hij leven, onbezorgd. Steeds op de Heer vertrouwen met al die oorlogen, te midden van de moeite die er waren. En nu aan het einde van zijn leven, als hij dat stuk land krijgt, hij ontving het. Hij hoefde het niet te pakken of te nemen. Wat een zegen toch, om elke dag uit de hand des Heren te leven. Om elke dag weer het manna te kunnen rapen. Om niet bezorgd te zijn over de toekomst. Niet bang te zijn voor het leed dat nimmer opkomt dagen. Maar vertrouwen, Heere, gaat u mee. Gij zijt mijn herder. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Wat een zegen om zo te mogen leven, zo leefde Jozua. En misschien bent u arm in deze wereld, dat u niet zoveel hebt als een ander. Maar als u maar rijk in God bent, dan zal God voor u zorgen. En dan weet u er ook van te spreken. Wat een zegen om zo te mogen leven. En zo heeft het volk aan Jozua een erfdeel gegeven. En dan hebben we nog een vergelijking. De Heer Jezus en zijn volk. Jozua en het volk. Het volk wilde graag Jozua dat erfdeel geven. Het volk van God wil toch ook dan graag, door de liefde gedreven, de Heere de eer geven waar hij recht op heeft. En als het goed is, is dat uw diepste smart en pijn in het leven, dat u hem niet kunt verheerlijken zoals het behoort. En dat u daarom ook bidt, Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven, in ons leven. En dat kan u nog wel eens verdriet geven, als u dat niet kunt. Maar straks worden ook die tranen gedroogd. En straks in de hemel, daar zal zijn volk hun wens verkrijgen. Daar zullen ze huppelen van zielenvreugd. Want daar zullen ze hem uiteindelijk de eer en de lof kunnen geven die ze op aarde nooit konden geven. Wat een rijk uitzicht. Wel nu, Jozua kreeg een stuk land, Timnat-Sera, en hij bouwde die stad en hij woonde in dezelfde. Jozua was 90, nog oud, maar hij was nog actief. Hij voerde geen oorlogen meer, maar hij kon nog wel zijn huis bouwen. En ook een stad met zijn kinderen, kleinkinderen, daar mocht hij wonen in vrede. Jozua, de man Gods. En daar zat hij in zijn huis. Jarenlang heeft hij zijn kinderen verteld natuurlijk van de daden des Heren. Deze Jozua die eens onder de zwepen van Egypte geleefd had. Die al de plagen die over Egypte land kwamen gezien had. Die al jong door Mozes aangewezen werd. Zijn naam was toen Hosea. Heeft de Heer, dat heeft Mozes veranderd naar Jozua, weet u nog? Toen heeft hij de woestijntocht meegemaakt. En hij mocht geloof hebben op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, we kunnen erin. We kunnen het land veroveren. Ze zijn als gesneden koek voor ons. En toen werden ze bijna gestenigd. Maar toen kwam de Heer tussen beiden. En Jozua kreeg de belofte, hij zou er komen. Al de anderen niet. En toen die geweldige oorlogen, ontzaglijke overmachten. Menselijkwijs gesproken onmogelijk. Maar hij deed het met God. En nu mag hij rust genieten. De rust die er overblijft voor Jozua. Maar uiteindelijk leefde hij ook. Voor een andere rust. De rust die er zou overblijven. Bij God. Om bij Abraham, Isaac en Jacob te mogen zijn voor het aangezicht van God. Daar leefde hij voor. En dat hopen we nog wel te zien in de komende weken. Maar waar leven wij voor? Voor die rust die er nog overblijft? Dan alleen bent u gezegend. Amen. Zingen we Psalm 71, de versen 6 en 10. 71, 6 en 10. bidden en danken. Heere, u zij al de lof, de eer en de aanbidding, omdat u dat wonder uitgevoerd hebt in het leven van Jozua. Eens was hij een slaaf, hij kon ook geen kant op, maar u hebt zich over hem ontfermd en u hebt hem in de rust gebracht. En is dit niet eigenlijk de geschiedenis van elk kind van God? Dat ze ook eens een slaaf waren van hun eigen zonden en van de vorst der duisternis. En ze konden ook geen kant op, maar dat u hen te sterk geworden bent. En dat u hen verlost hebt en die banden hebt verbroken en die ketenen uit elkaar gehaald hebt. En dat u uw volk nu rust doet smaken met u, een vrede die soms het verstand te boven gaat. En dat u hen straks zult brengen in het land van de eeuwige rust. Heere, wat bent u dan een heerlijke God. En dat u ons nu nog zo vrij uitnodigt. Komt herwaarts tot mij om rust te ontvangen voor onze vermoeide en belaste zielen. We hebben gehoord dat dit uiteindelijk onze taak is. Heere, laten we ernst maken met deze taak. We maken zoveel ernst met ons dagelijks werk en met onze examens en met zoveel zaken. Laten wij toch eerst u zoeken, uw koninkrijk, uw gerechtigheid. En dan zullen we ook zien dat u zorgt in ons leven. Heere God, wees de naprediker op dit uw woord. Doe genadig verzoening over dat wat niet goed was. Heb dank voor wat u ons gaf in uw genade. Zegent u de zondagschool vanmiddag. Zegen de leerkrachten daarbij. En schenk hen bezieling en liefde. Dank u voor het werk wat ze elke keer weer doen. En zegen onze kinderen wanneer ze daar naartoe gaan. En laat het tot eeuwige zegen voor hen mogen zijn. Gedenk ons ook vanavond. Geef ons getrouwheid in het opkomen onder uw woord om weer verder te gaan met de Heidelberger Catechismus. Schenk onze gezegende zondag. Heilig onze gesprekken, om Jezus wil. Amen. Zingen we 105, vers 24. Thank you. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.